En dan met elkaar gaan lezen uit Marcus 4 vanaf het eerste vers. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Psalm 26, vers 2. Lezen we samen uit Marcus 4, vanaf het eerste vers. En hij begon wederom te leren, omtrent de zee. En er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij, in het schip gegaan zijnde, neder zat op de zee. En de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun vele dingen door gelijkenissen. En hij zeide in zijn lering tot hen, hoor toe, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg, en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere deel viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht, die opging en wies. En het ene droeg 30. En het andere 60 en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen, wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vraagden hem degenen die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat zij, ziende, zien en niet bemerken, en horende, horen en niet verstaan, opdat zij zich niet te eniger tijd bekeren en hen de zonden vergeven worden. En hij zeide tot hen, weet gij deze gelijkenis niet, en hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degenen die het woord horen, en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen, inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het 31 en het andere 60 en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen, komt ook de kaas, opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden? Is het niet dat zij op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. De ogen houdt ons stil gemoed, Heere, opwaarts om op u te letten. Want waar moeten wij anders heen? U hebt de woorden van het eeuwige leven en daar waar wij van nature, maar zelfs ook na ontvangen genade midden in de dood liggen, daar hebben wij het leven van u zo nodig. En daarom komen wij tot u de levensbron. Uw licht kan klaarder dan de zon. Ons het heugelijke licht, de heugelijke waarheid van uw woord doen aanschouwen. En Heere, daarom zijn wij hier vanavond niet gekomen om iets te horen van een mens. Zijn wij hier vanavond niet gaan staan omdat wij menen iets te kunnen zeggen. Want Heere, wij zijn van nature, maar ook zelfs na ontvangen genade zo tot alle kwaad geneigd, dat wij het nodig hebben om gedurig aan u te vragen. Zet toch een wacht voor onze lippen. Behoed de deuren van onze mond, opdat het ons tot gene stond iets onbedachtzaams zou ontglippen. En mogen we dan vanavond onze ogen op u vestigen. En mogen we dan uw Heilige Geest inroepen. O Scheppergeest, kom vanavond in ons midden. En wilt u vanavond uw woorden in onze mond leggen. Wij hebben zaken voorbereid en zaken overdacht, maar u bent het toch die te spreken geeft. En waar u sluit, zal niemand openen. En waar u opent, zal niemand sluiten, Heer. Mag het dan vanavond alles zomaar van u in onze harten vloeien. Mogen we het zo vanavond allemaal maar van u verwachten. En Heer, zie ons dan toch niet aan in onszelf, dat wij zwartachtig zijn. Dat wij zo zondig zijn. Maar zie ons aan in de Heer Jezus Christus. In Hem, uw dierbare Zoon, die zichzelf heeft overgegeven tot een rantsoen voor velen. Heer, u weet hoe wij hier vanavond gekomen zijn. Welke moeite, welke verdriet er kan zijn in ons leven. Welke zonde machten, welke boze lusten ons gevangen kunnen houden. U weet of er vanavond zielen gekomen zijn met één harteschreeuw. Wees mij de zondaar genadig. Wilt u die vanavond dan toch door uw Heilige Geest bearbeiden, dat zij het leven mogen verliezen in zichzelf en het vinden mogen in de Heer Jezus Christus. Maar Heer, u weet ook of er vanavond gekomen zijn die worstelen met de vraag, wat is waarheid? Mag vanavond dan van u, o hoogste profeet en leraar, onderwijs vloeien in ons hart. We weten ook dat er vanavond kinderen gekomen zijn, jonge kinderen. O, mag er vanavond ook voor hen een woord bij zijn. Mag dat vanavond gezegend worden aan hun kinderharten. Heere, neem zo toch alles weg wat hinderen kan. Wilt u voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. Wij vragen dit alles van u. Geef dan aan Aarons en Hurs, Heere, om Jezus wil. Amen. Dat we de vorige keer een einde hebben gemaakt aan het boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog, hebben we nagedacht over de vraag, wat zullen we nu dan met Gods hulp en in de verwachting van de Heilige Geest gaan behandelen. En het is een boek waar ik al, misschien wel al die jaren dat we lezingen mogen geven, aan gedacht heb. Wat ik al die jaren nooit gedurfd heb eigenlijk en toch. Ik denk toch dat het goed is om daar een begin mee te maken. Het gaat om het boek van Theodorus van der Groen. Het boek De Toetssteen der Ware en Valse Genade. Het is een boek wat wel roemrucht te noemen is. Voor sommige mensen is het beroemd. Is het het einde van alle tegenspraak. Voor andere mensen is het per definitie absoluut een verwerpelijk boek. Een boek wat je niet lezen wil, al was het maar om de titel. Misschien is het toch goed om dat boek met elkaar door te werken als de Heer dat geeft. Het vraagt veel in de voorbereiding. Het vraagt misschien ook wel iets meer van u in het luisteren. Maar als de Heer toch zijn zegen wil geven, dan zou het toch het alles waard zijn. Ik zou vanavond willen beginnen met een wat korte inleiding. Dat we een beetje een gevoel hebben waar dat boek geplaatst moet worden in de geschiedenis. Theodorus van der Groen werd geboren in 1705 en stierf in 1784. Het is een predikant die geplaatst wordt in de nadere reformatie. Ik zal er zo meteen nog iets meer over zeggen. En zijn prediking is met name bekend door dat boek De Toetssteen der Ware en Valse Genade. En daarom voor veel mensen is zijn naam ook wel wat beangstigend, wat bedreigend. Toch nodig ik u hartelijk uit om niet alleen zijn toetssteen te lezen, ook zijn preken te lezen. Dan zult u ook zien dat het echt een nadere reformatorische voorganger is. Wat wil zeggen dat er een heel rijk evangelie is, een heel rijk aanbod van genade is. Tegelijkertijd ook een afsnijdende wetsbediening. Juist dat heerlijke evenwichtige van die reformatorische Bijbelse leer. De nadere reformatie wordt voorafgegaan door de Reformatie, nou dat kennen de kinderen wel. Maarten Luther, nou, wat heeft Maarten Luther gedaan? Die heeft die 95 stellingen aan die poort gespijkerd. 95 stellingen waarin hij in opstand kwam als het ware tegen de leer die in de Romeinse kerk gangbaar was. Nou, wat was de leer van de Romeinse kerk? Nou, zegt een kind, beelden, afgodendienst. Priesters in mooie gewaden, prachtige kerkgebouwen en natuurlijk de prediking. Ja, niet zoals bij ons in de kerk, dat je een kerkgebouw hebt met stoelen of banken en dan vooraan zo in het midden de preekstoel. Nee, in een Romeinse kerk vind je die preekstoel ergens in een hoekje waar je het bijna niet kunt zien. Want die preekstoel is niet zo belangrijk. Dat woord is niet zo belangrijk. Nee, dat altaar voor in de kerk, dat is belangrijk. Dat altaar waar nog steeds bij iedere misbediening, om het zo te zeggen, de Heer Jezus Christus weer wordt geofferd. Daarom, die Romeinse kerk is met name een kerkdienst waar veel te zien is. En waar weinig te horen is. Sterker nog, als er dan gepreekt wordt vanaf dat kleine preekstoeltje ergens in de hoek. Ja, dan is dat ook nog eens een met Latijn. Dus je kunt het ook nog eens een keer niet verstaan. Maar ook dat was niet nodig, want als de geestelijken, als de priesters het maar wisten, nou ja, dan hoefden de mensen het niet te begrijpen. Zomaar heel eenvoudig. Als je zalig wilde worden, moest je veel geld geven aan de kerk, een aflaat kopen, en zorgen dat je niet al te veel zonde deed. En als je wel zondigde, nou, dan ging je naar de priester en dan ging je in zo'n biechthokje achter zo'n gordijntje en dan vertelde je je boze daad En de priester nam ze dan gunstig weg. Tenminste, niet al te gunstig. Meestal kreeg je wel straf. Moest je wel boete doen. Een of ander werk of geld betalen of wat dan ook. Maar dan was het weer gedaan. En als je dan stierf, dan wist je natuurlijk nooit zeker of je zalig zou zijn. Want ja, had je al je zonden wel recht beleden? Had je alle boetes wel echt goed betaald? Had je niet toch nog een doodzonde hier of daar gedaan? En dan was er de mogelijkheid om door nabestaanden nog een gift in het zakje te doen. Om uiteindelijk te maken dat je dan toch uit dat vage vuur in de hemel zou komen. Nou, dat klinkt allemaal natuurlijk heel onzeker. Zalig worden was volstrekt onzeker. Je wist het nooit. Nou, toen kwam Luther. En Luther zei, even heel kort samengevat, wij worden niet gerechtvaardigd door de werken. Wij krijgen geen vergeving van onze zonden door goede dingen te doen, door te biechten bij de priester, door geld te geven enzovoorts. Nee, wij worden gerechtvaardigd louter en alleen door het geloof. Nou, dat was voor de Romeinse kerk een verschrikkelijke leer. Het was toch al te gemakkelijk dat het geloof zomaar een hand is wat Christus met al zijn weldaden zou aannemen. Wat Christus zomaar in de bediening van de verzoening zou worden aangeboden aan de gemeente, aan zondaren. En dat die volzalige Christus dan zou worden aangenomen, zou worden toegeëigend. En dat je dan hem met al zijn weldaden deelachtig zou zijn. Was toch al te gemakkelijk. En dan daarbij ook nog eens dat je dat ook zeker weten kon. Dat je zeker kon weten dat je zalig was, omdat je zonden op dat ogenblik dat je Christus mocht aannemen door het waarachtige geloof vergeven zouden zijn van het verleden, van het heden en van de toekomst. Dat mijn zonden al en zonder tal goediglijk vergeven zijn, allemaal. Dat ik daarom, als ik op mijn sterfbed ligt en al die zonden mij aanklagen, en de duivelen rondom mijn sterfbed cirkelen en voortdurend maar aanvallen uitvoeren op mijn ellendig bestaan en zeggen, zie eens hoe zwart hij is, hoe bevlekt hij is, hoe zondig hij is, ik dan toch mijn hoofd mag leggen en mijn laatste woorden zouden mogen zijn, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En weet u het nog de vorige keer? Daarmee te mogen eindigen. En het is genoeg. Wat een rijkdom, hè? Dat deze prediking van genade voor verloren zondaren weer op de preekstoel kwam. De preekstoel weer centraal gezet werd in de kerk. De beelden werden afgebroken. En deze prediking kreeg een plaats. En nee, niet langer was het de priester die zeggen kon of je wel of niet rechtvaardig was. Niet langer was het een dominee waar je het aan vragen moest. Nu mocht je het zelf uit zijn mond horen. Het heilig woord van God. Niet langer steunen op instituten, op personen, op goede werken, op wat ook maar leunen en steunen op het onfeilbare woord van God. Maar ja, wilde je leunen en steunen op dat onfeilbare woord van God, moest je het wel op zijn minst kunnen verstaan. Toch? Als iemand in het Latijn staat te preken en je verstaat het niet, kun je er ook niet op leunen. En je zou het ook best wel graag willen lezen. En daarom heeft Luther dat woord vertaald in het Duits. En heeft die reformatie ervoor gezorgd dat de mensen het woord kregen. En zij leerden leunen en steunen op het woord alleen. Dat noemen we ook wel sola scriptura. En zalig worden door het geloof alleen. Sola fide. En nee, niet zalig worden door goede werken of goede dingen. Maar zalig worden alleen door genade. Sola gratia. En dat alles en alleen, kom, u bent me al voor, om Christus alleen. Solo Christo. Alleen Christus. Dan nu, deze reformatorische kerk, deze reformatorische waarheid, kreeg razendsnel veel bijval. En ontstonden allemaal gemeenten. Die gemeenten hadden wel behoefte aan wat orde en structuur. En daarom, na Luther, die de kerk eigenlijk mocht wakker schudden, om het zo te zeggen, kwam een Calvijn bijvoorbeeld, die een institutie schreef. Die orde, structuur aanbracht in de kerk. Wat is nou eigenlijk waarheid? En wat is eigenlijk goed? En wat is kwaad? Nou, zo kwamen er ook allerlei kerkorders en bijvoorbeeld de Nederlandse geloofsbelijdenis, catechismus enzovoorts. Want nu, u kunt zich voorstellen als je jarenlang geleefd hebt onder de knoet van de Roomse kerk, in een cultuur van pure angst, dat mensen heel netjes leefden. Want ja, je kon wel eens iets verkeerd doen, maar dan moest je gaan biechten en dan moest je betalen. En dan moest je misschien wel heel hard werken om het goed te maken. En misschien kwam je ook nog alsnog wel in de hel. Er werd ook heel angstig over de hel gesproken. Was heel, nou zeker in de middeleeuwen, heel aanwezig in de samenleving. Die angst voor de duivelen en voor de hel. Maar dat wilde je niet, dus je keek wel 3 keer uit. Maar nu kwam die prediking van die vrijheid in Christus. De vrijheid van een christenmens. En wat gebeurde er? Dat had hele mooie hele mooie vormen kreeg dat van mensen die in de vrijheid in Christus stonden. Ja, en wat doen mensen die in Christus vrijgemaakt zijn? Ja, die nemen die wet opnieuw als een vervulde wet uit de handen van Christus om die te doen uit dankbaarheid. Toch? Dat is een logisch gevolg, dat doet de liefde. Wel met allerlei gebreken, maar toch, hè? Maar in die samenleving zag je een geweldige ontwrichting, want al die mensen die voorheen bang waren, en die waren nu niet meer bang. En die zeiden, nou ja, er is toch genade, sola gratia. En ja, als het toch alleen maar geloof is, nou ja, dan kun je toch leven zoals je wil, tot je een jaar of 70 bent, of toen misschien 50, was je ook al bejaard. En dan neem je toch gewoon de Heer Jezus aan, 2 uur voor je sterven, door het geloof. Nou, dan kun je doen wat je wil en dan ben je toch zalig. En ja, je kunt leven zoals je wil, want het is toch zeker en vast dat je zalig wordt. Wat gebeurde, hè? Er kwam steeds meer wanorde in de samenleving. Er kwam steeds meer godsdienst en vormendienst en zogenaamd christelijk geloof zonder wezenlijke inhoud. En daarop volgde de nadere reformatie. Wat zeiden die reformatoren? Die nadere reformatoren zeiden, het hoofd is wel bekeerd. Je hebt het wel goed, nou, als het ware in de smiezen hoe het zit. Maar het hart niet. Want die vrijheid in Christus is niet zomaar een vrije brief om dan maar te doen wat je wil. En dat zalig worden ten diepste eigenlijk zo ontzaggelijk eenvoudig is, dat het gelegen is in een afsterven van jezelf en het opstaan van de nieuwe mens door de aanneming van Christus, wat eigenlijk zo eenvoudig klinkt, hè? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die zegt dat hij Christus heeft aangenomen, dat ook daadwerkelijk zo is. En dat kwam steeds meer openbaar, dat die reformatie heel veel goeds gebracht had, maar ook heel veel gevaarlijke dingen. En die reformatoren, die nadere reformatoren, die gingen daarop in. Die gingen eigenlijk een andere toon aanslaan. En een van de kernwoorden van die nadere reformatie is toch wel de zelfbeproeving. Eigenlijk heel eenvoudig, je kunt wel zeggen dat je gered bent. Je kunt wel zeggen dat je gerechtvaardigd bent, dat je geheiligd bent, maar waar blijkt dat uit? Hoe weet je dat zo zeker? En dan, die nadere reformatoren, die grepen eigenlijk terug op die andere aspecten die je in de Heilige Schrift tegenkomt. Mannen als Luther, Calvijn, die hoorde je met name spreken over de brief aan de Galaten, de Romeinen, die brieven van Paulus waar het ging over de rechtvaardiging van de goddelozen. De rechtvaardiging door het geloof alleen. Maar die nadere reformatoren zeiden ja, dat is wel waar. Dat staat ook als een huis. Maar de hele schrift moet toch meeklinken in deze theologie en deze godsdienst. En wat zegt die hele heilige schrift nu eigenlijk? Nou, die schrift die laat in ieder geval zien dat er heel veel schijn is. Wat geen werkelijk wezen is. Ik kom daar zo meteen nog wel op terug. Niet alleen de wereldsgezindheid, wereldgelijkvormigheid, losbandigheid, die een vrucht was, eigenlijk een onbedoelde vrucht was van de reformatie, was een probleem. Maar ook in de tijd van de nadere reformatoren, dat iedere keer weer die leer van die remonstranten en die Pelagianen en die Arminianen weer de kop opstak. En wat was die leer van die Arminianen en die Pelagianen? Nou, u weet het wel. De leer van de vrije wil. Kort gezegd, ja, je moet gewoon geloven. Nou, en dat moet je gewoon willen en gewoon doen. En dan is het allemaal goed. Het zogenaamde rationele geloof. Nou, als in de Bijbel staat dat de Heer Jezus gekomen is voor zondaren. En ik ben een zondaar. Dan is hij toch voor mij gekomen? Klaar. Noem je een concluderend geloof. Je concludeert dat je voldoet aan de eigenschap zondaar te zijn. Daar is genade voor. Nou, 1 en 1 is 2. Rationeel geloof. Verstandelijk geloof. Wat helemaal voorbij gaat aan het hart. Wat helemaal voorbij gaat aan zondebesef, zondekennis, ellendekennis, verdriet, weeklacht, geschrei. Wat helemaal losraakt van die psalmdiepten die je daar leest. Ik lag gekneld in banden van de dood. Waar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. En in die droefenis, in die benauwdheid, riep ik de Heere dus aan in al mijn nood. Dat was helemaal aan het wegraken. Sterker nog, in zo'n tijd van de nadere reformatie ging eigenlijk zo'n beetje de hele gemeente aan het heiligavondmaal. Ja, waarom ook niet? Als je niet aan het avondmaal ging, ja, dan kreeg je de kerkraad op bezoek. Want hoe kon je beleidend lid zijn en niet aangaan? Maar ja, als je geen beleidend lid werd, kon je geen politieagent worden. Of geen burgemeester. Of geen andere baan in het onderwijs vinden bijvoorbeeld. Dus ja, je moest wel. Dus je ziet het, dat waar in de reformatie de kerk was losgeraakt van dat doen. En werd gebracht tot het geloof in Christus alleen. Was nu de tijd aangebroken dat mensen verstandelijk gingen redeneren. En heel die bevindelijke werkelijkheid eigenlijk verdween. Daartegenover kwamen dus van die mannen, noem je nadere reformatoren. Ik zal zo een paar namen van ze noemen. De eerste naam, die kent u misschien wel, Gisbertus Voetius. Misschien heet je school wel zo. Voetius school, allemaal scholen die zo heten. Waarom? Die man schreef de Theologia Practica. Dat betekent, wat is de praktijk van het geloof? Wat gebeurt er als je een kind van God bent? Waar blijkt dat uit? Wat gebeurt er in je leven? Wilhelmus Abrakel, de redelijke godsdienst, twee van die dikke boeken, ongetwijfeld in uw kast, misschien ook al gelezen, heel praktisch van opzet. Hoe gaat dat dan? Hoe overtuigt God een mens van zonde? Hoe openbaart hij hem Christus? Hoe schenkt hij hem de rechtvaardiging? Hoe gaat dat met de heiligmaking? Hoe gaat dat met aanvechtingen door de zonde, twijfelingen enzovoorts? Nou, zo ook bijvoorbeeld Petrus van Maastricht ook, zo'n praktische theologie, dikke boeken, geschreven voor gemeenteleden. Je vraagt je af of er één is geweest die het gelezen heeft. Zulke dikke boeken over wat dat is om christen te zijn. Om als laatste te noemen Alexander Comrie. Het ABC van het geloof. Zo'n hele eenvoudige manier om woorden te geven aan de hand van het ABC enzovoort. Wat is nou eigenlijk geloven? Om dat uit te leggen. Maar dat niet alleen. Want dat zou weer al te zeer die tijdgeest zijn om dat allemaal te snappen. Maar juist om jezelf daaraan te toetsen. Die bekering moet een persoonlijke bekering zijn. Dat kennen moet een bevindelijke kennis zijn. Zoals ik de vorige keer ook zei. Adam bekende Eva. Dat is het woordje kennen. Elkaar kennen in de zin van gemeenschap oefenen. Godsdienstige kennis in je hoofd zonder gemeenschapsoefening in het hart is niets waard. Veel aandacht voor zelfonderzoek, toetsen van jezelf. Ja, en een hele belangrijke, wat deze mannen gedurig op wezen, was het gezag van het woord van God. En waarom? Omdat gedurende de helft van de periode van die nadere reformatie iets nieuws opkwam. Ik geef het u vanavond maar mee ter inleiding. Neemt u me niet al te zeer kwalijk, maar het is wel goed om dat toch te begrijpen. De zogenaamde verlichting. En die verlichting noem ik omdat wij nog steeds ook kinderen zijn van deze verlichting. En eigenlijk heel kort samengevat is de zogenaamde verlichting is de ratio, het verstand is extreem belangrijk. Dus iemand in de tijd van de reformatie en ook wel in het begin van de nadereformatie, die las de Bijbel, die ging op zijn knieën voor die Bijbel zitten en als die Bijbel gelezen werd, dan liet je je onderwijzen. Zei je, werd die man door een grote vis opgeslokt, zo. Is wat, hè? En uitgespuwd en hij leefde nog. Jona? Zo lazen ze dat. Maar die verlichting die ging vragen stellen en zei, hoe kan het nou? Hoe kan Jona nou in die vis passen? En dan ook weer eruit. En dan nog leven kan helemaal niet. Dus dat verlichtingsdenken is dat rationele, dat alles toetsen aan dat bolletje hier met een beetje verstand. En dat heeft eigenlijk alles kapot gemaakt. Tot de dag van vandaag. Wonderen kunnen niet meer. Kan toch niet van zo'n klein beetje vissen. En zo'n paar stukjes brood en dan 5000 mensen voeden. Dat kan toch niet. En de Heer Jezus is eerst gestorven en dan weer opgestaan uit de doden. Dat kan niet. Ja, en die storm op zee en dan door de Heer zomaar gestild. Kan niet. Of juist op een andere manier. Alles moet dan verklaard worden. Ja, er zal wel een bijzonder natuurverschijnsel geweest zijn, net op dat moment. En daarmee zijn we heel veel kwijtgeraakt. Ik hou u vanavond en mezelf de spiegel maar voor. Hoe leest u de Bijbel? Leest u de Bijbel als het onfeilbare woord van God? Durft u de vinger bij iedere letter van dit boek te leggen en te zeggen, het is onfeilbaar Gods woord. En daar hamerden die nadere reformatoren op, terug naar het woord mensen, vasthouden aan de schrift. Ja, dan lees ik u toch maar even zo een stukje voor, wat we vanavond lazen. Marcus 4, het 11e vers. En hij zeide tot hen, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Waarom? Waarom spreekt de Heer Jezus door gelijkenissen? Vers 12, opdat zij zien de zien en niet bemerken, en horen de horen en niet verstaan. En dan komt het, opdat zij zich niet de enige tijd bekeren en hun de zonden vergeven worden. Durft u hier uw vinger bij te leggen en te zeggen, dit is het heilig, onfeilbaar woord van God. Is het dan werkelijk waar dat de Heer Jezus sprak in gelijkenissen om te voorkomen dat al de mensen het zouden verstaan en zich zouden bekeren en leven? Zit hier dan toch een uitverkiezing achter een verkiezing en een verwerping? En dan voelt u de drang al, hè, om over dit schriftwoord heen uw eigen overtuiging te schuiven en te zeggen, nou, dat kan niet waar zijn. Het zal wel anders iets betekenen, maar dat kan niet waar zijn. Of buigt u ervoor en zegt u, zo'n God, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat, voor zo'n God buig ik diep in het stof. Bij mij bruist alles daartegen van binnen. En bij u misschien ook. Ziet u al dat wij die geest van de verlichting hebben? Wij beoordelen de schrift in plaats van dat wij ons gedachten, onze overtuigingen toetsen aan het woord. Het staat geschreven. Wel nu, dan komen we bij Guido de Bray. Of bij Van der Groep, excuses. Guido de Bray leefde zo'n beetje halverwege die nadere reformatie tot aan het begin van die verlichting. Dus eigenlijk, en ze zeggen het ook wel, Van der Groep deed het deurtje toe, zo'n rijmpje, dat hij eigenlijk de nadere reformatie afsloot. En hoe deed hij dat? Ja, door een fel geluid, een waarschuwend geluid te laten klinken in die tijd en een lans te breken, met eerbied gesproken, voor de bevindelijke prediking. Te waarschuwen tegen schijnheiligheid en verstandsgeloof. Om terug te keren tot een orthodox, wezenlijk, werkelijk calvinistische waarheid. Om te toetsen. En daarom, ik doe het niet met, het is niet het makkelijkste werk om te doen en toch is het nodig. Ook juist in onze dagen, omdat het element van zelfbeproeving, het element van toetsen, naar het mij schijnt, iets is wat verdwenen is. In de tijd van de Groen niet. Misschien kent u dat boek wel van Thomas Shepard. Over de wijzen en dwaze maagden. Een boek wat toetsend werkt. Jonathan Edwards. Wat een boek geschreven heeft over de religieuze affecties, om het zo te zeggen. In de tijd van al die opwekkingen, waar al die duizenden tot bekering kwamen. Onder de prediking van Whitefield bijvoorbeeld. Jonathan Edwards ging een boek schrijven om dat te toetsen. Wat daarvan is waarheid en wat daarvan is emotie en leugen en optochtelijkheid? Onderscheid. Onderscheid. En misschien zegt u vanavond, ja, dat besmaakt hem eigenlijk niet zo goed. Had u geen lezingen kunnen gaan geven over bijvoorbeeld over Whitefield? Ja, over die opwekkingsprediking. Kunt u dat niet laten horen? Want daar kwamen duizenden onder tot bekering. En dan kan ik het u zeggen vanavond, die preken van Whitefield en Jonathan Edwards, die waren eigenlijk niet anders dan die van Van der Groep. Misschien kent u die preek wel, van Jonathan Edwards, over hoe een zondaar hangt aan een rotte draad boven de vlammen van de hel. Zo'n ontdekkende, zo'n ernstige prediking, geheel in lijn met die van Van der Groep, kwamen duizenden mensen onder tot bekering. Van der Groe is dat niet gegeven, dan wel dat hij zoveel jaren na zijn dood nog altijd gebruikt wordt door mensen die, ja, die zoeken naar de vraag, ben ik werkelijk verzoend? Ben ik werkelijk veilig? Wel nu, ik wil vanavond een kort begin maken met wat hij daarover schrijft. Hij begint in de eerste plaats met een klagen over zijn dagen. Hij zegt, nooit was er mogelijk van onze gezegende reformatie af een geestelozer en onvruchtbaardere tijd als welke wij thans beleven. Ons gereformeerd christendom is hedendaags, onder het helder schijnend licht van het evangelie, tot zo'n droevige en dodelijke vervallen staat gekomen, dat degenen die ogen hebben om er nog iets van te zien, niet anders kunnen doen dan daar bitter over treuren. Van der Groe, die bezag zijn tijd en die bezag hoe zijn tijd er treurig aan toe was. En ik zou vanavond toch die vraag willen stellen. Hoe kijkt u, hoe kijken wij naar de tijd waarin wij leven? Is die tijd waarin wij leven beter dan de tijd van der Groen? Ik zou vanavond een paar vragen aan u willen meegeven. De eerste vraag die ik zou willen meegeven is, om dat even met een wat modern woord te zeggen, maar dan begrijpt u dat wel, wat is uw godsbeeld? Met andere woorden, wie is God voor u? En toets dat eens aan het heilige woord van God. Want ik vrees dat daar in onze dagen ontzaglijk veel misgaat. De God van de Bijbel, ik zeg het vanavond maar radicaal, is een God die schrikkelijk torent over de zonde. Is een God die om één zonde in het paradijs gedaan, het eten van één vrucht, de hele schepping met al de mensen die komen zouden, miljarden mensen, onder de vloek en onder de toorn besloten heeft. Dat is God. Die zo heilig is dat één zonde voor hem genoeg is om miljarden mensen voor eeuwig te verdoemen en te vervloeken. Ontstellend. Eén hap van één vrucht. Dat is God. Die als Korach, Datan en Abiram opstaan tegen Mozes, de aarde opent om die mensen levend ter helle te laten varen. Dat is God. Die op die Sinaï-berg, als hij zich daar openbaart, zegt wie die berg ook aanraakt, of is het een klein kind, per ongeluk, zal sterven. Toets dat vanavond eens aan uw godsbeeld. Want als dit werkelijk waar is, en u toetst dat vervolgens aan wie u bent, kom vanavond eerlijk. Wie bent u? Wie ben ik? Mag ik vanavond eens vragen, heel eerlijk, tussen u en tussen uw ziel, tussen de Heer en uw ziel, heeft u wel eens gezondigd? Heb je wel eens iets verkeerd gedaan? Heb je wel eens iets gestolen? Heb je wel eens een lelijk woord gezegd? Heb je wel eens begeerd? Heb je wel eens gevloekt? Eén keer? Dan moet deze heilige God, deze majesteit, u voor eeuwig in de hel werpen. Dat is God. Maar u hebt niet één zonde. Niet één. Tienduizenden. Honderdduizenden. De Bijbel zegt weer hetzelfde. Deze Bijbel zegt dat uw schuld een register is van de aarde tot de hemel. Zoveel. En deze God zal deze zonden straffen, voor eeuwig straffen. Is dit de God waar u in gelooft? Dan kan het niet anders of u zult voor hem beven en voor hem sidderen. En u zult, als u aan hem denkt, zult u ineenkrimpen en zeggen, o God. Hoe zal ik voor u verschijnen straks als ik sterf? Hoe zal ik straks voor u verschijnen over terend vuur en eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan? En dan het besef dat deze majesteitelijke heilige God ogen heeft die de ganse aarde doorlopen en alles overal altijd zien. En alles hoort. En alles weet. En achter dat mooie opgepoetste prachtige plaatje van dat mooie vriendelijke godsdienstige leven je hart doorgrondt en kent. En weet dat je in je meest godsdienstige vormen nog zo hypocriet en zo zondig en zo lelijk vals bent. Nou, u dan misschien niet, ik. Dat is God, die ziet dat, hij weet dat. Toets eens of dit de God is waar u in gelooft. Als dat werkelijk waar is, dan is dat aan u te zien. Ja hoor. Want dan vindt u benauwdheid en droefenis. Dan gaat u in het zwart, in benauwdheid en angst. Is het gedaan met dat lachen en vrolijk doen en leuk doen en genieten van het leven? Dan zegt u, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor deze God? Hoe zal ik die plaats ontvlieden waar de worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust wordt, wat God bereid heeft voor zondaar? Ziet u? En kunt u zich dan vanavond voorstellen, dan stel ik u de tweede vraag, dat als u hier werkelijk in gelooft, dat die hartelijke schreeuw in uw hart opkomt, hoe zal ik deze God rechtvaardig voor ogen komen? Hoe zal ik deze welverdiende straf ontgaan? Hoe zal ik tot genade komen? Hoe zal ik deze heilige majesteit ooit kunnen ontmoeten om op die duizenden vragen een antwoord te hebben? U zegt, nou, vraag ik mij nooit af. Denk ik niet echt over na. Kent u God niet? Kent u God niet? Moet je niet vroom praten en godsdienstig doen en zo? Dan ken je God niet. Als je hem echt kent, is dit de harde schreeuw. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor hem? En dan zegt u vanavond niet, nou ja, van de groot toetssteen. Nou, ik heb eigenlijk niet zo zin in. Nee, dan zegt u gelukkig, want beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Beproef mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk, dat betekent, stel dat diepste doel waar het mij allemaal om te doen is, eens in de dag. Laat het eens zien, heren, waar het mij nou eigenlijk allemaal om te doen is. En dan verlang je ernaar om eerlijk behandeld te worden en eerlijk getoetst te worden of het werkelijk waarheid is. Want je moet er toch niet aan denken dat je denkt zalig te worden en dat je voor een heilige God verschijnt straks en dat je zegt, Heer, hier ben ik hoor. Kloppen. Heren, doe ons open. Waarom? Ja. In uw naam geprofeteerd. Dominee, voorganger geweest. Duivel uitgeworpen. In uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Avondmaal gehouden, heren. Ik heb u nooit kent. Zal het zijn. Dat je met die wijze en dwaze maagden zit te wachten op de Heer Jezus. Wanneer komt hij toch? Wanneer komt hij toch? Oh, daar is hij! Je lamp uit. Geen olie. Lieve vrienden, is de Heilige Schrift, ik moet zeggen, is het heilig evangelie zijn de woorden van de Heer Jezus niet bijna helemaal gevuld met dit vraagstuk? Met die, wat ik al zei, wijze en dwaze maagden. Met dat huis op het zand gebouwd. Twee huizen, mooi. Echt een huis. Eentje zonder fundament. Die vijgenboom, zo mooi, hè? Zoekende vrucht en vond ze niet. Dat huis met bezemen gekeerd, duivelen eruit, alles mooi, vrolijk, prachtig. Komt hij terug. Met zeven anderen die erger zijn dan hij zelf. Zegt de Heer Jezus. Moet je lezen, evangelie lezen. Gaat gedurig over deze vraag. Toetsen. Dus ik vraag u, wat is uw beeld van God? Wat is uw beeld van de waarachtige bekering? En dan kan ik u dat zomaar heel eenvoudig vragen. Bent u getrouwd? Weet u dat nog? Stel, je bent vrouw. Je zit hier vanavond. En ja, ik ben getrouwd. Want toen ik geboren werd, heette ik anders. Nu heb ik de naam van mijn man. Weet u nog wanneer dat gebeurd is? Waar ongeveer en misschien nog wanneer? Natuurlijk. U zei natuurlijk. Waarom? Ja. Ik kreeg een andere naam. Ik werd van mijn man. Maar zo'n staatsverwisseling. Zo'n ander leven. Totaal anders. Klein voorbeeldje. Nog een ander voorbeeld. Misschien heeft u wel eens vreselijke schulden gehad in uw leven. Dat je helemaal failliet was met alles. Aan de grond zat. Weet u die dag nog dat u geholpen werd door iemand die uw weldoener wilde zijn? Die uw schulden misschien wel wilde betalen. En dat u in één keer daar stond en zei, nu ben ik vrij van schulden. Klein voorbeeldje, maar vergeet je nooit meer. Vergeet je nooit meer. Misschien heb je wel eens zo'n erge onmin of ruzie gehad met iemand. En je hebt daar zo onder geleden. Maar ja, je kreeg het maar niet goed. Hè? En toen die dag dat het allemaal weer goed kwam. Vergeet je niet meer zo snel, hè. Dat is zo bijzonder dat het weer goed kwam. Allemaal flauwe voorbeelden. Heel flauw. Zou dan die dag, dat je van een staat van totale verlorenheid, een staat van vervloeking, een staat van verdoemd zijn, voor eeuwig te moeten omkomen, te leven onder de toorn en de hitte van Gods gramschap, Dat hittig toornen van God over je zonde. En toen die dag. Dat hij al je zonden van je afnam. Achter zijn rug wierp en zei. Ik zal nooit meer op u toornen. En nooit meer op u schelden. Ik zie geen zonde meer in u. En geen overtreding. En je van een kind des torens en een kind des duivels een kind van God geworden bent. Zou je dat niet weten? Zou je dat vergeten? Want het gaat nogal ergens om. Hè? Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Eeuwig verloren gaan of eeuwig behouden worden. Niet maar een bijzaak van de groe zegt, zo zeker is het dat dit enkele onderscheid van ware of valse genade de gehele ziel en kracht betreft van het christendom. Hier staat of valt alles mee. En daarom moeten we ons toch, als de Heer het u geeft en mij geeft, om te buigen. Om eerbiedig de Heer te smeken. Heer, zou u deze lezingen willen gebruiken om mij te toetsen en te beproeven? Want liever kom ik er vandaag achter dat ik me voor eeuwig bedrogen heb. Om met alles wat in mij is te vluchten naar die genadetroon. Schreeuwend aan zijn voeten te vallen en te zeggen, Heer, bekeer me dan vandaag nog. Nu de deur van de genade nog zo wijd open staat. Nu hij nog met wijd uitgestrekte armen staat vanavond en zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik geef u rust voor uw zielen. Waarom wil je dan per se vasthouden aan datgene waarvan je overtuigd bent dat het waar is en niemand het toetsen mag? Waarom eigenlijk? Waarom niet liever vanavond failliet gaan met alles wat je hebt en vanavond tot hem vluchten en zeggen, Heere, kom ik om, hier ben ik, heb me schromelijk bedrogen misschien wel, maar wilt u me dan alsjeblieft vandaag bekeren? Want dat vraag ik u dan vanavond ook wel, hè. Ik vroeg u wat uw godsbeeld was. Ik vroeg u wat uw gedachten bij bekering zijn. Maar nu vraag ik u ook nog iets anders. Gelooft u ook dat deze God, die zo schrikkelijk torent over de zonde, die heel die mensheid in de eeuwige verdoemenis heeft laten storten vanwege één hap van één vrucht, dat dezezelfde God zijn eigen zoon gezonden heeft uit de hemel? Zijn eigen lieve schootzoon uit zijn schoot heeft gestoten en gezegd, mijn zoon, ga heen, lijden, sterven. Ga die hele verdoemenis, die hele toorn over de zonde dragen, opdat zondaren zalig zouden kunnen worden. Gelooft u dat vanavond ook? Kom, toets het eens, geloof je het echt? Dat toen daar een speer in de zijde van Christus gestoken is, daar een fontein geopend is van bloed en van water, en die fontein, lieve vrienden, is gaan stromen. Lees me in Ezechiël 46, meen ik. Als dieper en breder de wereld in, een stroom van bloed en een stroom van water, een stroom van bloed om uw zonden te vergeven, en een stroom van water om de smet van de zonde af te wassen. Een volkomen verzoening in de Heer Jezus Christus. Komt daar zo uit die zijde van Christus. Stroomt de wereld in. Gelooft u dat? Gelooft u dat u, terwijl u staat, goed die volgorde vasthouden? Terwijl u staat tegenover deze toornende God. Terwijl u beeft en siddert en zegt, hoe zal ik ooit zalig worden? Gelooft u dan zijn heil en troostrijk woord? Dat hij daar op die Sinaï, terwijl het dondert en bliksemt, het hele volk achterwaarts keert en zo bang is voor deze God. Dezezelfde God zegt, bouw mij een altaar onderaan de voet van die berg. Want u hoeft de berg van deze toornende God niet op te klimmen. Dat hoeft niet.
Your phrase, hoeft de berg van deze toornende God niet op te klimmen?
U hoeft er niet op te klimmen. Deze berg is de toorn van God, de gramschap van God. Maar aan de voet van deze berg staat dat altaar. Met dat offer van de Heer Jezus Christus. En daarom vanavond ziet u, als u dat eerste waarachtig gelooft, die toorn over de zonde. Als u waarachtig gelooft dat er een persoonlijke bekering noodzakelijk is waar u bij bent en wat u meemaakt. Gelooft u dan ook dat deze persoonlijke waarachtige bekering mogelijk is? Dat daarom die dienaren uitgezonden worden om dat zaad te strooien waar we over lazen. Om dat zaad te strooien. Ja, en helaas, het valt soms op de weg. Wordt opgegeten. Je gaat straks weg hier. En je zegt, nou, het was ernstig hoor. En je komt buiten iemand tegen en die begint te praten over iets anders. En met een kwartiertje denk je nergens meer aan. Dat zijn die vogelen des hemels. Die eten alles op. Maar je hebt ook dat zaad. Ja, wat wel in de aarde valt, wat heel snel opkomt en heel veel lijkt, maar steenachtige plaatsen, het heeft geen diepte van aarde. Ziet u, geheel voorbij gegaan aan die werkelijkheid van je totale verdoemelijkheid voor God. Voorbijgaan aan het recht van God, voorbijgaan aan het oordeel over uw leven. Ja, ziet er mooi uit, gaat snel op, prachtig, maar wee je gebeente als de zon komt. Ben je gebeente als Als de verdrukking komt, blijft er niks van over. Ik moet het kort maken, de tijd is voorbij. Wat is de aarde? Waar het zaad invalt, vruchtbaar wordt, opkomt en 30 en 60 en 100-voudig vrucht draagt. Welke aarde is dat? Nou, ik zou het aan een kind kunnen vragen vanavond. Wat doet een boer als hij wil dat zijn zaad gaat groeien? Wat doet hij dan voordat hij gaat zaaien? Kinderlijk eenvoudig, hè? Er worden eeuwenlang kerkstrijd gevoerd over deze vraag. Zo eenvoudig. Ploegen, toch? Die grond omploegen, het onderste boven. Voren maken. Om het zaad daarin te leggen. En zo doet deze Heilige Geest nog altijd. Hij komt eerst met de ploegschaar van zijn wet. Om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Om in uw totale verloren staat, ontbloot, in al uw schuldigheid, dat zaad van het levende woord. Wat zeg ik? Het zaad van de levende Christus. In je hart te strooien, opdat het mag opwassen en vruchten dragen mag. Wel nu, we hebben een inleiding gemaakt voor het boek van Van de Groen. Wees er niet bang voor. Neem dat versje van Psalm 26 toch mee. Beproef vrij van omhoog. Wat hebt u te verbergen? Als het van God is, zal het toch de proef doorstaan. Als het niet van God is, wilt u het toch liever zo snel mogelijk weten. Want dan kan hij het alsnog geven. En daarom hoeven we niet bevreesd te zijn. Wie is er bang? Die willens en wetens, buiten en zonder Christus zalig wil worden. Die willens en wetens wil voorbijgaan aan het heilig recht van God. Die wel op die smalle weg wil lopen, maar niet door het poortje. Maar daar is geen ruimte voor. Want ik ben niet op zoek naar veel godsdienstige mensen. Die zijn er genoeg. Maar ik verlang naar ware christenen. Wat zijn dat voor mensen? Die hebben alles verloren. Maar Jezus verkoren. En mogen het zeggen. Diens eigen ik ben. Zullen we eindigen. Heere, beproef ons maar, toets ons maar, of het waar is, hoe het ligt, hoe het is. Want Heer, het is toch beter te weten, in dit leven, het is misschien beschamend voor ons vlees, voor onze hoogmoed, maar toch zo nuttig. En Heere, uw volk, die misschien nog wel het meest vrezen en zeggen, oh, bij mij zal het wel alles leugen zijn. Wilt u ze dan ook toetsen en beproeven? Wilt u ze in dat goud, net als dat goud, beproef doen uitkomen uit het vuur? Maar Heren, we bidden ook voor de mensen die u niet kennen. Ook voor de kleine kinderen, Heren, die u misschien niet kennen, Heren. Ook bid u, wees u ook hen genadig. Juist in deze tijd van vakantie, waarin alles zo leuk en zo prachtig is, terwijl het juist de tijd is dat we genoeg gelegenheid hebben om u te zoeken, om tot u te bidden, om te zingen, om uw woord te onderzoeken. O Heere, zou u dan ook weer zo'n nadere reformatie onder ons willen geven, juist ook in onze huisgodsdienst, dat het gezien mag worden, dat we de Heere vrezen, dat onze kinderen het mogen merken, papa, mama, hebben de Heere zo lief en daarom haten ze de zonde. O Heere, wees u met ons, zegen uw woord. We mochten u, o Heere Jezus, o dierbare bron van levend water voorstellen. We mochten wijzen op u, dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken. O, openbaar uzelf dan aan zwarte zondaren. O Heilige Geest, kom. Pas de woorden van vanavond toe. Verzoen al het onze, al het zondige, om Jezus wil. Amen. Eindigen we met elkaar te zingen. op Psalm 42, vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen, van 42 vers 1. Zingen. Niet erg. Vers 5 ook alsjeblieft. Maar de Heer zal uitkomst geven.